Word of God speak. Dat was waar het lied net over ging. Word of God speak. En als je verder luisterde naar wat daar gezongen werd. En we hebben daar ook zelf in de liederen over gezongen. Over de rust die er dan is. Rust als God spreekt. Maar is dat wel altijd zo? Is het wel altijd zo dat wij tot rust zijn als God spreekt? Er is een, zet hem er maar even op. Er is een gedeelte in de Bijbel. En daar gaat technisch iets nog niet helemaal goed. Ja, dit is heel storend. Zeg je? Er zit een barst in de preek. Nou, dat valt nog wel mee. Het past in de preek, oh ja. We blijven nu rustig. Dat bedoelde je. De titel van de preek, als God spreekt. Maar ik zei al, is dat wel altijd rust? Er is namelijk een gedeelte in de Bijbel, dat begint met de volgende woorden, of dat begint als volgt. Toen sprak God deze woorden. God gaat spreken. God gaat daar spreken tot een groep mensen. En God gaat aan het spreken, er wordt beschreven wat God allemaal zegt. En dan is God eigenlijk nog aan het spreken en dan beginnen die mensen. En die mensen die zeggen op een gegeven moment, laat God niet met ons spreken, want dan sterven wij. Dat is heel wat anders dan rust ervaren. Die twee dingen die lijken dus behoorlijk haaks op elkaar te staan. Wat we net gezongen hebben en wat hier staat. Toch is dat niet zo. Het staat niet haaks op elkaar en ik hoop dat u dat straks begrijpt aan het eind van deze preek. Weet iemand al over welk Bijbelgedeelte ik het heb? Hoe? God spreekt vanaf de berg Sinaï. Klopt. We hebben het hier over. Mozes, eigenlijk is het hier nog ervoor, want dit is al daarna. Maar het gaat over God die de 10 geboden geeft aan het volk Israël. Dat verhaal vinden we inderdaad, dat werd al gezegd, in Exodus. Nou, over rust gesproken. Vergeet ik mijn Bijbel mee te nemen natuurlijk. Dat vinden wij in Exodus, in Exodus 20 om precies te zijn. In Exodus, laten we dat maar eens even lezen wat daar staat. Ik begin te lezen in vers 1. En dan lezen we door tot ook het gedeelte wat ik net al aanhaalde. In Genesis 1, dat begint als volgt. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. En de volgende verse die geef ik even wat verkort weer, want nu komen dus de 10 geboden. Dit was de eerste. Vereer naast mij geen andere goden. Het tweede gebod is, maak geen godenbeelden. Het derde gebod is, misbruik de naam van de Heer uw God niet. Het vierde gebod is, houd de Sabbat in ere. Het vijfde is, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan volgt, pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En dan de tiende is, zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Dat was wat ik net al aanhaalde. Dat is de reactie van het volk. Laat God niet meer met ons spreken, want dan sterven we. En ze onderbreken als het ware hier God, want als je dan verder leest, dan een paar versen verder, dan gaat God weer verder met spreken, maar dan dus tot Mozes en niet langer tegen het volk zelf. De Heer droeg Mozes op, dat is dan vers 22. Oh, die heb ik hier staan. Dat is het verhaal uit Exodus. Dat de 10 geboden, God die de 10 geboden geeft. Een heel bekend verhaal. Velen van ons kunnen het misschien haast nog wel dromen. Want een aantal van ons komen uit de traditionele kerk. En in de traditionele kerk werd dit gedeelte iedere zondag voorgelezen. Iedere zondag kregen we te horen wat God in de 10 geboden zet. En dat was, ja, ik weet niet hoe dat op u overkwam, maar als het ware werd je een spiegel voorgehouden. Zo wil God dat we leven. En iedere zondag zat je daar weer en zag je die 10 geboden en wist je weer van, dat red ik niet. En wat er dus eigenlijk gebeurde, in geestelijk opzicht, tenminste zo kan het bij velen overgekomen zijn, is dat je geestelijk stierf. In feite gebeurde door die 10 geboden precies wat de Israëlieten al zeiden, als God spreekt, dan sterven wij. Toen kwamen we in de evangelische wereld. En in de evangelische wereld, daar wordt die wet niet meer voorgelezen. Sterker nog, we doen hem haast in de ban. Hoe vaak wordt er bij ons nog gesproken over de wet? We doen hem haast in de ban, maar is dat nou wel terecht? Want wat zegt Jezus over de wet? Wat Jezus over de wet zegt, dat vinden we in Matteüs 5, vers 17. In Matteüs 5, vers 17, daar zegt Jezus het volgende. Dan moet ik hem er even bij hebben. Matteüs 5, vers 17, daar staat, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En velen blijven een beetje, we onthouden altijd het laatste wat gezegd is. Jezus is gekomen om de wet en de profeten tot vervulling te brengen. En soms denken we dan van, nou, Jezus heeft de wet vervuld, voor ons geldt die niet meer. Maar dan moet je beseffen dat dat Griekse woord, wat hier vertaald is met tot vervulling brengen, een heel aantal betekenissen heeft. En ik ga ze niet allemaal noemen, maar één van de betekenissen is ook vervolmaken, afmaken, aanvullen. En dat is precies wat Jezus met de wet gedaan heeft. Als je Matteüs 5, 6 en 7, die 3 hoofdstukken leest, dan kom je erachter dat Jezus die geboden, die 10 geboden, eigenlijk nog veel scherper gemaakt heeft dan ze al waren. Een voorbeeld is het 6e gebod, pleeg geen moord. Daarvan zegt Jezus van, dat gaat veel verder. Ontsteek niet in woede tegen een ander. Maak een ander niet uit voor een dwaas of voor een niksnut. Dat gaat veel verder. Dus Jezus laat zien van die 10 geboden, die hebben ons nog steeds wat te zeggen. Die zijn niet vervallen. Daar hebben we nog steeds rekening mee te houden. Word of God speak, zei dat lied. Het woord van God spreekt tot ons, ook door die 10 geboden. Ook door datgene wat in Exodus 20 staat. En daarom wil ik vanmorgen ook op die eerste 3 versen van Exodus 20 ingaan. Wil ik met u bij stilstaan. En we zetten ze maar weer even er neer. Exodus 20, vers 1. Dat begint met: toen sprak God deze woorden. We hebben een God die spreekt. En dat is een heel belangrijk iets. God is niet iemand die ver weg zit, die ons niks te zeggen heeft, die van afstand zit toe te kijken van hoe zouden ze het doen. Nee, God spreekt tot ons. God wil een relatie met ons. God heeft de mens een stem gegeven. De mens is naar Gods beeld, dus God heeft ook een stem. Zo simpel is het. En God luistert ook naar ons, maar God spreekt ook tot ons. En wat zegt God dan? In vers 2 zegt, vers 2, daar zegt God: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, bevrijd heeft. Nou, daar zitten we hier dan. Nou denken we natuurlijk allemaal van, dat is mooi dat God dat zegt, maar dat zegt hij dus niet over mij, want ik heb nooit in Egypte gewoond. Ik ben nooit slaaf geweest. Nee, dat is waar. En toch spreekt God ook hier tot ons. Want ook wij, zegt de Bijbel, zijn slaven geweest. En uit die slavernij zijn wij bevrijd. En als je daar nog niet uit bevrijd bent, dan moet je daar dus nog uit bevrijd worden. De Bijbel zegt, wij zijn slaven. Wij zijn slaven van de zonde. En uit die slavernij aan de zonde zijn wij bevrijd. Zijn wij bevrijd door het offer van Jezus Christus. Door zijn offer zijn wij in de eerste plaats vrij van de schuld van de zonde. Zijn we in de tweede plaats ook vrij om in dienst van God te gaan leven. Om te gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Dat is even heel kort gezegd. Nou zeg ik al heel veel, wat een aantal van jullie natuurlijk gesneden koek is, en voor sommigen misschien weer niet, dus ik ga er nog iets meer over zeggen. Als je dit heel... Ik moest bij dit stukje even denken aan twee gedeelten uit de Bijbel, of nou eigenlijk vooral Romeinen 5 en Romeinen 6. In de Romeinenbrief wordt over dit principe heel veel gezegd. En in Romeinen 5... in de verse 8 en 9, daar zegt de apostel Paulus het volgende. Daar staat: maar God bewees zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is, wat we net met Pasen gevierd hebben. Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. En des te zekerder is het dus dat wij nu door zijn dood zijn vrijgesproken. Dankzij hem zullen we worden gered en niet veroordeeld. Door Jezus' dood zijn we vrij van de schuld van de zonde. En dat is dan volgens Romeinen niet alles. In Romeinen 6 gaat het dan verder. Romeinen 6, daar staat in vers 17 en 18... maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. We zijn bevrijd van de zonde en we zijn vrij om in dienst van de gerechtigheid te gaan leven. Dat is het principe. Maar hier staat: we waren slaven van de zonde. Slaven van de zonde. Ja, ja. Wat wordt daarmee bedoeld? Waren wij wel verslaafd? Oh ja, Want zo zei ik dat. Als je ergens een slaaf van bent, dan ben je verslaafd. Maar was ik wel verslaafd? De Bijbel maakt duidelijk, ja, je bent verslaafd. Van nature doen wij namelijk wat we zelf denken, wat we zelf willen. We volgen onze eigen verlangens. We kiezen onze eigen weg. We kiezen daarmee er ook voor zo af en toe om verkeerde verlangens te volgen. Of verkeerde gedachten te doen. En de gevolgen, die zien we om ons heen. Oorlog, misdaad, misbruik, allerlei ellende om ons heen. We doen die dingen van nature. En daarom hebben we niet eens door dat we daaraan verslaafd zijn. Maar het is wel zo. De Bijbel laat het ons zien. We zijn daaraan verslaafd. En God wil graag dat we dat anders doen. God heeft het anders bedoeld. Want we zijn verslaafd aan zonde. Maar wat is dan zonde? En wat zonde is, dat is in wezen dat je niet leeft zoals God het bedoeld heeft. En leven zoals God het bedoeld heeft, dat is hetgeen wat we vinden in die 10 geboden. Wie de 10 geboden leest, doordenkt, daarover nadenkt wat dat voor zijn leven betekent, die komt veel meer tot het leven zoals God het bedoeld heeft. En dat is een veel beter leven. Dat is een leven waarin die rust zit, waar die liederen allemaal van spraken. Dus is het nodig om je bij elk gebod af te vragen, leef ik wel zoals God het bedoeld heeft, wat hier gezegd, zoals God het bedoeld heeft. En dat eerste vers 3, dat eerste gebod, dat luidde, vereer naast mij geen andere goden. Weer zoiets. Wat zijn nou die andere goden? Waar hebben we het dan over? Waar moeten we aan denken? Moeten we dan denken aan ver moet houden van hindoeïsme, of je ver moet houden van het moslimgeloof. Waar wordt op gedoeld? In het Oude Testament had je natuurlijk alle goden van Egypte. Dat was een menigte van goden. De meesten weten ook wel dat de Grieken, die hadden ook een menigte aan goden. Met een hoofdgod en een oppergod en weet ik wat allemaal. Maar dat kennen wij in onze cultuur niet. Dus kun je dan zeggen, ja, wacht, ik heb geen andere goden naast God. In een van mijn naslagwerken kwam ik een definitie tegen. En die wil ik graag voorlezen. Een definitie van wat een God is. Daar stond, we maken een God van alles wat geacht, bemind, gevreesd of gediend wordt. Of waarin genot gevonden wordt. Of waarop gesteund en gerekend wordt. Nou, dat is een hele volzin. Maar we maken een God. En ik focus even op een paar dingen. We maken een God van alles waarin genot gevonden wordt, of waarop gesteund en gerekend wordt. Nou, als u daar even over nadenkt, dan denk ik dat we in deze maatschappij, in onze wereld, in onze cultuur, heel veel goden hebben. Want, ik heb ze maar even op een plaatje gezet. Kijk, hier heb ik er een stelletje. Sommigen steunen op hun geld. Dat is hun God. Daar rekenen ze helemaal op. Want ja, zonder geld begin je niks. Anderen die vinden gezondheid. Die hebben zoiets van, ik wil gewoon hartstikke gezond zijn. En die ga je aanbidden gewoon hun gezondheid. Weer een ander, die heeft zoiets van, ja, Ik wil vooral goed werk, altijd werk hebben. Ik wil een hoge positie hebben. En die zijn heel druk met hun carrière. Meneer de directeur, als ik dat maar kan bereiken, dan heb ik het gemaakt in het leven. Nou, en je hebt mensen die focussen helemaal op genot. Dus die moeten een fantastische auto hebben. Iedere auto moet weer mooier zijn. Of dat heb je met je huis. Nou, allerlei dingen kunnen zomaar een god zijn voor jou. En ik wil daar wat verder op inzoomen en eens kijken wat zegt de Bijbel daar nou over. En ik heb ze maar even samengevat. Dit zijn een hele verzameling. Oh ja, en in het plaatje heb ik ook nog gezegd van sommigen die hebben ook nog zoiets van ja, God speelt ook een rol in mijn leven hoor. Daar, heel klein kerkje, heel klein, Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Nou, daar heb ik ook nog wat. Hè? Ik vereer God ook. Maar wel naast al die andere dingen. Ik heb die vijf dingen even een beetje samengevat. Er zijn vast meer dingen over te noemen. Maar ik denk dat wij in onze maatschappij, als het gaat over oppergoden, dan denk ik, de ene god, dat is de economie. En de andere god die ik wil noemen is het eigen ik. De economie. Dat is echt een god, echt een oppergod in deze tijd. Alles moet wijken voor de economie. Zodra de economie een beetje in het slop zit, nou, dan is heel Nederland en heel West-Europa is in rep en roer en nou, daar moet van alles gebeuren. Onze economie is een groei, is een economie die gericht is op groei. Het moet altijd mooier, het moet beter, het moet, nou, enzovoorts. Nou kun je nog steeds denken van ja, de economie, dat is heel ver, daar heb ik niks mee te maken, maar wij zijn daar allemaal door beïnvloed. Wij hebben allemaal een beetje, of erg, de neiging om te denken van het moet mooier, het moet beter. Mijn volgende auto moet mooier zijn, mijn volgende auto moet beter zijn, mijn volgende huis moet groter zijn, mijn volgende baan moet meer inkomen opleveren. Meer, 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 dat is eigenlijk waar we allemaal mee behept zijn. En juist dat meer, meer, meer maakt dat we ook meer tijd, meer energie daaraan moeten gaan besteden. En meer tijd en energie, dat, ja, wij zijn als mens beperkt, dus dat gaat ten koste van iets. Ten koste van die kleine dingetjes die daar staan. Meer, meer, meer. Wat zegt de Bijbel over dat meer, meer, meer? Nou, de Bijbel die zegt in 1 Timotheus 6, vers 8 en 9 daar wat over. In 1 Timotheus 6, daar staat, wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Want wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schandelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Ik vind dat zo'n wijsheid van God, tevredenheid. Niet altijd weer jagen naar meer, 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 maar tevredenheid. Tevredenheid brengt rust. Tevredenheid brengt die rust waar die liederen over spraken. Dat is wat God zegt. Ik wil een klein voorbeeldje geven. Economie, dan draait het ook om geld. Een van de dingen is ook, hoe ga je nou precies met je geld om? En ik wil een klein voorbeeldje geven, van heel lang geleden. Heel lang geleden heb ik gestudeerd. En tijdens mijn studie had ik natuurlijk niet veel inkomen. Tegenwoordig gaat dat misschien anders, maar oké, ik had weinig inkomen. Ik leefde van een studiefinanciering, dus ik bouwde een studieschuld op. En daarnaast kreeg ik van mijn ouders geld. Nou, dat geld, mijn ouders hadden het ook niet zo breed, dus dat was afgepast. Ik kon ervan eten, ik kon er mijn kamer van betalen en ik mocht ervan naar de studentenvereniging en ik kon mijn studieboeken kopen, maar dan had je het ook wel gehad. En ik kwam tot geloof en op een gegeven moment werd ik erop aangesproken dat een Bijbels principe is dat je ook geeft. geld geeft. Geeft tijd, niet alleen tijd, maar ook geld geeft aan God. En ik dacht van ja, dat wil ik wel doen. Dat moet ik wel doen, maar eigenlijk heb ik dat geld niet. Want ja, het is allemaal precies afgepast. En toen had ik het toch op mijn hart om te gaan geven aan iemand die de zending, geloof ik, inging. En ik heb besloten om dat niet tegen mijn ouders te zeggen. Ik heb mijn ouders niet verteld van fijn dat jullie me een toelage geven die keurig afgepast is, maar ik ga er ook nog wat van weggeven. En dat was een avontuur. Want ja, hoe vaak kan ik nou niet in de mensa eten? En ik heb er niks om hoeven laten. Want ik bedacht op een gegeven moment van, ik kan in plaats van met de trein naar huis, en dat was best een afstand die ik moest afleggen, kan ik ook proberen te gaan liften. En ik heb gelift. En ik had in ene het geld om weg te geven aan een ander. Dus het is zo van, ja, meer, meer, meer. En je denkt soms van, help, ik moet wat geven. Dat is een beetje dat sterven. En dan ontdek je in ene zo van, hé, maar dan gaat God op een andere manier voorzien in wat je nodig hebt. En dat is heel mooi. Dus zo kun je, ja, nou goed, oké. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus dat gaat tegenover die economie. Wees tevreden. Dus, en zo kun je ook, kijk eens gewoon naar wat je uitgeeft aan geld. En kan ik misschien niet hier of daar tevreden zijn met wat minder, waardoor er iets meer overblijft voor het koninkrijk van God en voor God. De economie. De tweede die ik wou noemen is het eigen ik. Dat is ook zo'n God van deze tijd. Dat uit zich in een grote mate van, een groot woord van tegenwoordig is autonomie, zelfbeschikkingsrecht. Het draait alleen maar dus om het eigen ik. Het eigen ik, je wilt gezien worden. De massaliteit, de hoeveelheid tijd die we besteden aan social media, je wilt gezien worden. Het eigen ik. Iedereen maakt zich bezorgd over zijn status, min of meer. Van hoe denkt men over mij? In al die dingen, als het gaat over zelfbeschikkingsrecht. Dat is nogal wat. Want dat betekent dat je zelf allerlei besluiten moet nemen. Nou, dat maakt dat je ook heel goed geïnformeerd moet zijn. We zitten dus ook dagelijks op Google en overal halen we informatie vandaan. We worden er helemaal gek van. En we worden met allerlei informatie bestookt. Het eigen ik. Als ik denk aan dit soort dingen. De zorg die je hebt over je eigen status. De zorg van word ik wel gezien. De angst niet gezien te worden. De angst om verkeerde keuzes te maken. Het eigen ik. Als je daar een God van maakt. Leidt het tot heel veel zorg. Tot heel veel angst ook. God zet daar wat anders tegenover. God zegt in Matthäus 6 opnieuw, daar zegt God, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Waar heb ik hem nou gelaten? Het staat er dus weer anders natuurlijk in de nieuwe Bijbelvertaling. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En maak je dus geen zorgen. God zegt, vertrouw mij. Vertrouw mij en vertrouw niet jezelf. En de rest komt heus wel goed. Ik wil daar ook een voorbeeld van geven uit mijn eigen leven. En dat gaat dan over mijn werk. En we hebben er allemaal vast wel mee te maken. Als je een baan hebt, dan word je van jaar tot jaar beoordeeld. Pijltjesdag werd dat wel genoemd. Je wordt beoordeeld. En dat is dan echt zo van, hoe zal de baas naar mij kijken? Ik kreeg op een gegeven moment in mijn beoordeling te horen van Jan Volkert. Het spijt me wel een beetje voor je. Maar Wij vinden het heel jammer dat jij helemaal geen ambitie hebt. Ai, oké, ik heb geen ambitie. En dat was echt een beetje negatief. Ja, ik had natuurlijk wel gestudeerd, dus ja, men verwachtte wel deze man, dat wordt een manager en liefst een topmanager. Dus ik voldoe niet aan de verwachting. En daar kun je dus zorgen over gaan maken. En dat had ik in het begin ook best wel een beetje. Ik ben er ook boos om geweest. Want ik had volgens mij wel ambitie. Ik had alleen niet de ambitie om topmanager te worden. Mijn ambitie was om gedurende de contractuele tijd die ik overeengekomen was, die 40 uur, mij voor 100% voor die baas in te zetten en dan ook uit te blinken in wat ik deed. Dat was mijn ambitie. Ik had een hele andere ambitie. En dat had ik ook bewust zo gekozen, want ik heb echt altijd in mijn loopbaan ervoor gekozen om een baan te hebben waarin ik tijd overhield voor mijn gezin en voor God en voor zijn koninkrijk, zodat ik mij gewoon in kon zetten naast mijn werk. Dus mijn ambitie was wat anders dan wat mijn baas verwachtte. En ik moet eerlijk zeggen dat ik uiteindelijk dus 39 jaar en 3 maanden bij deze baas gewerkt heb. En ik vind dat nog steeds bijzonder, want ik heb heel veel collega's gezien die wel ambitie hadden, die toen ik wegging al lang ontslagen waren, gewoon overbodig geworden waren. En ik heb dus ook bij mijn afscheid kunnen zeggen dat ik God dankte voor het feit dat hij mij steeds heeft een baan heeft gegeven, steeds heeft geholpen om voldoende inkomen te hebben. God heeft meer gegeven dan ik had kunnen denken. Maar mijn keuze had ik aan het begin wel gemaakt. Ik doe geen baan waarbij ik geen tijd meer overhoud voor andere dingen. Waarbij ik geen tijd meer overhoud voor God. Ik moest hier van Anke even wat bij zeggen. Ik krijg altijd feedback, hè? Ook van tevoren al. Want dit kan overkomen alsof ambitie verkeerd is. Ambitie is niet verkeerd. Laat ik dat eventjes heel duidelijk zeggen. Maar ambitie wordt wel verkeerd als het tussen jou en God in gaat staan. Als het jou belemmert om te doen wat God van je vraagt. Daar gaat het om. Dat geldt ook voor al die andere goden. Geld is niet verkeerd. Er was één bank een tijd geleden, die had een hele verstandige reclame. Geld wordt pas goed of fout door wat je ermee doet. En dat is gewoon zo. Dus we hebben allemaal geld nodig, want anders kunnen we niet leven. Maar als geld het belangrijkste wordt in je leven, komt het tussen jou en God in te staan. En dan gaat het mis. Dan wordt het je God. En we hebben allemaal een dak boven ons hoofd nodig. Maar ja, moet het nou echt zo hartstikke luxe en mooier dan, dan wordt het weer je God. Zo denk ik. Even kijken. Dit wou ik even zeggen over deze twee hoofdgoden van deze tijd. Hoe ontdek je nou, want dat is de volgende vraag waar ik bij stil wil staan. Hoe ontdek je of je naast God nog andere goden vereert? Mijn antwoord is eigenlijk heel simpel. Kijk maar eens naar waar jij je tijd, geld en energie aan besteedt. Dan vind je vanzelf wat je goden zijn. Wat je andere goden zijn. En vraag je dan eens af of die besteding van die tijd, geld en energie wel correct is. Want God zegt, waarom ga je geld betalen voor iets dat geen brood is? Waarom besteed je je loon aan wat niet verzadigen kan? God zegt, luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. God beloont als je luistert naar hem. En ik ben begonnen met te stellen dat Jezus alle geboden, of in ieder geval heel veel geboden, scherper stelt dan dat ze leken uit het Oude Testament. En dat geldt ook voor dit eerste gebod. Want in Matteüs 16, vers 24, daar zegt Jezus, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. De mammon, die staat dus voor het geld. Maar daar kun je ook elke andere God invullen. Wees je daarvan bewust. Mijn vraag is dus, hoe ziet uw leven eruit? Welke grote dingen zitten er in uw leven? Jezus zegt in feite, kies. Kies welke Heer jij dienen wil. En het advies, ook weer uit Jesaja 55 is, doe al die grote dingen eerst eens weg. Huppakee. Dat geeft toch een ruimte. Dat geeft rust. Dat geeft rust en ruimte om iets anders in je leven te laten ontstaan. Dat geeft rust en ruimte om, waar blijft die nou? Er moet er nog één zijn. Kun je hem even met de pijl doen? Ja, nou wordt hij weer blauw. Nou doet hij het weer, wacht maar. Ja, daar is hij. Ik hoop dat u dan die ruimte maakt, zodat uw leven zo eruit gaat zien. Dat Jezus daarin centraal komt te staan. Dat u zich volledig richt op hem en op wat hij zegt. En dat u zich volledig in dienst kunt stellen van zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat dat prioriteit krijgt in uw leven. En ik wil eigenlijk zeggen, ik wil ook nog een stukje aanhalen uit de Heidelbergse catechismus. Ja, ja. Traditioneel, die kerk waar die wet altijd werd voorgelezen, waar we eigenlijk helemaal goed. Toch zegt die Heidelbergse catechismus iets heel moois. In vraag en antwoord 94, daar staat, wat bedoelt God met het eerste gebod? En het antwoord is dan, als ik echt gelukkig wil leven, moet ik kiezen tegen bijgeloof en afgoderij. Ik moet mijn vertrouwen niet op onbetrouwbare mensen of zaken stellen. Als ik echt gelukkig wil leven, moet ik God echt leren kennen, op hem vertrouwen en me aan hem onderwerpen. Ik moet alles van hem verwachten en hem oprecht lief hebben. En ik moet zo leven dat ik niets doe wat tegen zijn wil is. Het mooie vind ik hier, dat hier benadrukt wordt, dat als je echt gelukkig wil leven, doe dan al die andere goden weg en maak God als je enige God. Vereer naast mij geen goden. Mijn oproep aan u is, welke goden moet jij wegdoen? En mijn advies is, doe het dan nu, vandaag, besluit dat het anders gaat worden. Amen. We gaan nu een lied zingen. En ik hoop dat ook echt, dat u dat kunt zingen met heel uw hart. Dat het zal zijn, ja, een antwoord, een gebedsantwoord op deze preek. wil ik graag de dienst nu afsluiten. Na de dienst zijn er twee mensen die in de zaal blijven. Daar kunt u weer mee bidden of nog mee doorpraten. Dat zijn vandaag Ineke en Annie. Annie zit hier achter de laptop en Ineke die staat daar ook. En dan is er één ding, dat zijn we aan het begin een beetje vergeten. Er is meestal ook nog een collecte. Die collecte die kondig ik ook alvast aan. Doen we die maar gewoon tijdens het slotlied? Of doen we hem bij de uitgang? Is dat nog rustiger? Dat dacht ik al. Kijk, zie. We doen het bij de uitgang. Dus als jullie gewoon straks met de collecte bij de deur gaan staan, dan zorgen we dat het allemaal goed komt. Ik wil de dienst afsluiten met een zegen. En na de zegen zingen we dus nog een slotlied. Ik ga even spieken wat het is. What a beautiful name. Goed. Wilt u gaan staan voor de zegen? Vader in de hemel, dank u zo voor deze dienst die we met elkaar mochten hebben. Dank u wel, Heer, dat we uw naam weer groot mochten maken in onze liederen en in onze gebeden. Dank u wel, Heer, dat we naar uw woord mochten luisteren. Dank u wel, Heer, voor de rust die u ons wil geven. Dat u ons daar ook concrete aanwijzingen voor geeft in uw woord. Dat we mogen ontdekken, Heer, door uw woord, hoe u wil dat we leven. Dank u zo voor uw geweldige goedheid. En Heer wil zo ook deze week weer met ons gaan. Wil ons nabij zijn op onze wegen die we gaan, in de keuzes die we moeten maken. Heer, help ons om steeds in uw rust te blijven. En gemeente, ik mag jullie zo zegenen. Wees zo gezegend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nu What a Beautiful Name.
Koffie wel thuis en een hele gezegende week.